Hey, welkom bij de Opvoedshow, aflevering nummer 065. Mijn naam is Bastian Alexander. Ik ben orthopedagoog, oftewel opvoeddeskundige en gedragswetenschapper. En tijdens de Opvoedshow bespreek ik verschillende tools en technieken, alles met betrekking tot de opvoeding. En hiervoor nodig ik ook andere experts uit om samen dieper op specifieke onderwerpen in te gaan. Ben je er klaar voor? Laten we beginnen. Als je nou tijdens het luisteren aan iemand denkt die deze informatie goed kunt gebruiken, en deze aflevering is een hele belangrijke en heel belangrijk om te delen, sharing is caring. Vergeet niet om de aflevering te delen. En zoals altijd, laat me ook weer weten wat je van de aflevering vond. Welke tips sprak je het meeste aan of wat is je het meeste bijgebleven? En vergeet ook niet om die recensie achter te laten bij Spotify of in de iTunes-app. Ik waardeer het enorm. Oké, naar de aflevering. Deze week heb ik Valerie Bart uitgenodigd om samen over de stichting Giddy Good Pills te praten. Valerie Bart is zelfstandig ondernemer en medeoprichter van de stichting Giddy Good Pills. Ik kreeg een e-mail van haar om de belangrijke missie van de stichting onder de aandacht te brengen. En zelf had ik eigenlijk geen idee van de ernst van de situatie. Namelijk dat veel medicatie van kinderen niet goed onderzocht wordt. Ik was direct enthousiast om hier een aflevering van de Opvoedshow over te maken. Dus zo is de afspraak tot stand gekomen. Nou, tijdens het interview, zoals altijd, bespreken we heel erg veel. In deze aflevering komt onder andere naar voren hoe Valerie erbij is gekomen om deze stichting te starten. En waarom het zo belangrijk is voor haar. En waarom is het zo belangrijk dat hier veel geld en aandacht voor komt? Wat is nou precies het verschil tussen een stille ramp versus een acute ramp? En waarom is het zoveel moeilijker om bij een stille ramp de aandacht te krijgen? En wat kunnen nou de consequenties zijn als kinderen niet geteste medicatie krijgen? Welke focuspunten heeft de stichting om het probleem te verhelpen? Wat is het actieplan om het probleem op te lossen of in ieder geval te verminderen? Wat zijn de grootste uitdagingen om fondsen te werven voor de stichting? En ook weer een challenge deze week. En voornamelijk hoe jij je steentje bij kunt dragen bij een stichting. Maar goed, dat komt aan het einde aan bod, dus blijf zeker luisteren tot het einde. En voor nu ga ik je niet langer ophouden. Laten we snel beginnen met het interview. Hey Valerie, als allereerste van harte welkom bij de Opvoedshow. Ik heb je natuurlijk al eventjes voorgesteld in de intro. En ik zou je als eerste vraag willen stellen. Je hebt de stichting, ben je begonnen? En misschien kun je vertellen wat voor stichting je bent begonnen en waarom.
Ja, hi. Dankjewel, Bastien. Leuk om hier te zijn. Goeie vraag, waarom ik de stichting ben begonnen. Ik zat eerst als bestuurslid in een andere stichting. Die hield zich bezig met geneesmiddelenonderzoek, specifiek voor kinderen met kanker. En dan ben je natuurlijk bovengemiddeld geïnteresseerd in kinderen en medicijnen. En gedurende die periode las ik eigenlijk best heel vaak in de pers en sprak ik met artsen en werd mij duidelijk dat eigenlijk het probleem van medicijnen voor kinderen veel groter is dan alleen maar voor kinderen met kanker. En toen die stichting fuseerde, of op het punt stond te fuseren, was eigenlijk het idee al geboren om dat dus voor alle medicijnen voor kinderen te gaan doen. Toen we daarmee begonnen, hebben we een rondje Nederland gedaan eigenlijk. En zijn we langs heel veel kinderartsen gegaan. Om eigenlijk een beetje te checken van klopt dat nou? Wij lezen dat, maar is dat ook zo en heeft het zin? Eigenlijk waren alle artsen heel blij dat we aanklopten en langskwamen. En zeiden van ja, het is echt best wel een groot probleem. En we zijn heel blij dat er nu iemand is die bereid is om daar aandacht voor te gaan vragen. En zodoende werden we dus ook een beetje gesterkt in ons idee en initiatief. En zijn we nooit meer gestopt. Daar komt het eigenlijk op neer.
Ja, heel bijzonder. En we gaan het uiteraard dieper in op wat jullie dan precies doen en welk probleem jullie specifiek tackelen. Maar hoe werkt dat zoiets van dat je, het is dus echt iets vanuit een passie, iets waar je echt voor staat en dat probleem ziet en denkt van hier wil ik wat mee doen. Van wanneer hak je zo'n knoop door van ja, als je eenmaal die eerste stap zet, is er eigenlijk geen weg meer terug. Dan
is het volledig inzetten. Van hoe gaat zo'n proces en hoe is dat voor jou gegaan?
Ja, eigenlijk wat ik zei, die artsen die sterkten ons heel erg in onze gedachten en in ons idee. Grappige was dat er best ook wel mensen in onze omgeving zijn geweest die zeiden, ja, het probleem is hartstikke groot en moet je dat dan wel doen? En is het niet veel te groot? En dat heeft een beetje een tegenovergestelde effect gehad in mijn hoofd. Zo van, ja, maar als het zo groot is en niemand doet er wat aan, dan kan ik nu wel dus de zoveelste zijn die zegt, ik ga er niks aan doen. Maar ja, dan zitten mijn kinderen straks, ik hoop het niet, klopt het af, maar een keer in dezelfde situatie en hebben veel medicijnen nodig. En dan moet ik dus zeggen, ja, ik wist het wel, maar ik heb er niks aan gedaan. Daarnaast heb ik zelf een keer meegemaakt met mijn eigen dochter, die 4 maanden oud was en per ongeluk bij het consultatiebureau een vaccinatie kreeg voor een 4-jarige. En dat het gevoel van, oh jee, er is dus iets ingegaan waarvan je eigenlijk niet weet wat het doet. De spuit is gezet. En ik wist al van dit probleem, ik kende het al. En dat gevoel, dat is zo naar eigenlijk, dat je weet van ja, het zit erin, ik kan er gewoon niks aan veranderen. Het is nu gewoon afwachten of dit wel of niet een probleem oplevert. En als je dat dus heeft doortrekt naar ouders van echt hele zieke kinderen, waarbij het overgrote deel van de medicijnen die zij krijgen niet getest is op veiligheid en werkzaamheid. Dan is dat gevoel best wel dat je denkt, het is dus gewoon eigenlijk slikken of stikken. Je moet medicijnen, want anders heb je geen kwaliteit van leven of overleef je het niet. Of er zijn allerlei redenen die dan spelen, waardoor je zegt, ja, je hebt geen andere keus. Maar dan toch het gevoel van, ja, dan krijgen ze dus iets, maar eigenlijk weet je niet zeker of het doet wat het moet doen en of dat het op de lange termijn geen negatieve bijwerkingen heeft. En dat gevoel heb ik dus eigenlijk persoonlijk ervaren. En dat heeft, mij nog meer gesterkt in deze route. En het volgen van deze missie eigenlijk.
Ja, nou, heel bijzonder verhaal. En dat het ook iets is, ja, het is denk ik een onbekend probleem ook. Ik denk niet dat het aandacht krijgt over het algemeen. Dus daardoor extra belangrijk om er aandacht aan te geven natuurlijk. En het klinkt ook zo surrealistisch eigenlijk, van dat zoiets belangrijks, zoiets groots, eigenlijk dat daar niet voldoende onderzoek naar is geweest. Kun je daar wat meer over vertellen van hoe het kan, dat er gewoon geen, is dat simpel omdat er geen geld is? Of waarom is dat onderzoek niet uitvoerig gedaan naar medicatie voor kinderen?
Ja, dat is, komt eigenlijk omdat kinderen een hele andere doelgroep zijn dan volwassenen. Nou, waarschijnlijk heb je ook wel eens gehoord over het, een paar jaar geleden was dat best wel hot topic in de pers, dat medicijnen alleen maar voor middelbare mannen worden ontwikkeld en niet specifiek gemaakt worden voor vrouwen. En bij kinderen is dat eigenlijk hetzelfde. Ze worden gewoon ontwikkeld voor middelbare mannen, voor volwassenen. En kinderen zijn specifieker, hè, want die zitten, het lichaam is nog in ontwikkeling. Een kind van 2 heeft een hele andere lichaamssamenstelling dan een kind van 16. Dus het is eigenlijk veel complexer om dat voor kinderen te onderzoeken. En daar is natuurlijk ook meteen waar de farmaceutische industrie dan eigenlijk een beetje afhaakt. Want het kost heel veel geld om het voor ieder kind specifiek dan te onderzoeken. En dus is het voor die middelbare man ontwikkeld. En daar zit dus ook meteen het probleem, want een kind is geen kleine volwassene en is al die organen en zijn allemaal in ontwikkeling. Maar ja, wat die medicijnen met al die elementen doen, is dus eigenlijk, in de meerderheid van de gevallen gewoon niet goed genoeg onderzocht.
Nee, en wat je dan bedoelt is van een middelbare man van, ik noem maar wat, 80 kilo en dan een kind van 40 kilo, daar doen we dan de helft van de dosis, dat het niet zo werkt, van dat het niet even aanpassen is aan lichaamsgewicht, maar dat veel complexer is.
Ja, precies. En dat is inderdaad wat er nu gebeurt. Dus het medicijn wordt ontwikkeld voor een middelbare man en de dosering wordt aangepast op basis van lichaamsgewicht. Maar het is soms zo dat een kind misschien wel veel meer medicijnen aan kan, omdat er veel meer vocht in een kinderlichaam zit. Of het moet misschien juist veel minder, omdat het een veel grotere impact heeft op een van de organen. En die specifieke onderzoeken, die moeten gedaan worden. Maar je hebt nog met een belangrijk ander element te maken. En dat is de toepasbaarheid. Dus er wordt een pil ontwikkeld voor een volwassen man. Een klein kind van 2 kan die pil niet doorslikken. Ja, wat doe je dan? Zaag je die pil door 2? Weet je dan zeker dat de helft van de medicijnen in de linkerhelft van de pil en in de rechterhelft van de pil zitten? Of wat veel ouders natuurlijk doen, is het dan verpulveren en mengen ergens mee? Bijvoorbeeld door de appelsap. Maar daar zitten weer heel vaak zoetstoffen in. Dus wat is dan het effect daarvan op het medicijn? Dus je wil eigenlijk ook dat al die medicijnen alleen al makkelijk ingenomen kunnen worden door kinderen. En wat als ze de helft uitspugen, hebben ze dan de helft binnengekregen, omdat ze het vies vinden bijvoorbeeld, hebben ze dan wel de helft binnengekregen of niet? Geef je dan nog een keer dezelfde dosering of niet? Nou ja, dat dus even los van of onderzocht is of het wel of niet werkt, het medicijn bij een kind, en of dat het veilig is bij een kind. Ja, dus doet het wat het moet doen en heeft het op de lange termijn geen bijwerkingen. Zit je dus ook met de toepasbaarheid ervan? En is het wel goed genoeg geschikt gemaakt voor inname van kinderen?
Ja, en dat je dat rondje deed langs de kinderartsen. En je gaf aan van, die waren eigenlijk hartstikke blij dat eindelijk zoiets de aandacht krijgt en dat het opgepakt wordt. Was dat voornamelijk vanuit een vorm van onzekerheid? Van ja, wij worden dit geacht dit voor te schrijven, maar we weten het eigenlijk niet? Of zijn er ook echt wel voorbeelden van gevallen waarin het mis is gegaan? Dat er bijwerkingen veel groter waren dan verwacht? Of dat het nog ergere casussen zijn, dat het nog erger afloopt, zeg maar? Is daar wat van bekend?
Ja, nou, wat ik altijd een heel mooi voorbeeld vind is, ik weet niet precies hoe lang geleden, maar zeg 10, 15 jaar geleden, ORS, dat is eigenlijk een medicijn wat je geeft als je uitdroogt, ook iets wat wij als volwassenen nemen. En voorheen, dat is dus nu inmiddels aangepast, gelukkig, maar voorheen wat we als ouders deden, dan geef je dat ook aan kinderen als ze bijvoorbeeld heel veel diarree hebben. En dus mogelijke uitdrogingsverschijnselen vertonen. Dat vonden ze vies, de smaak was heel vies. Dus ouders losten dat op in de sinaasappelsap. Maar de zoetstoffen van die sinaasappelsap hadden eigenlijk een tegenovergestelde werking. Dus ze droogden eigenlijk alleen nog maar meer uit. Werd het probleem eigenlijk alleen maar groter met best wel heftige consequenties. Er is ook een voorbeeld van artsen die pijnbestrijding bij hele jonge pasgeboren kinderen of te vroeg geboren kinderen. En die bepaalde pijnbestrijding kregen, maar in die pijnbestrijdingsmiddelen een klein beetje achterbleef in de bloedbanen, waardoor de bloedbanen verstopt raakten. Omdat die bloedbanen zo ontzettend klein zijn. En zo waren er meerdere voorbeelden die door artsen ook aan ons gegeven werden, waarbij de meest ernstige daarvan zijn natuurlijk opgelost. Hè? Want als iemand gewoon overlijdt, ja, dan gaan ze kijken met welke reden. En als dat er veel zijn, dan wordt er natuurlijk meteen wat aan gedaan. En gelukkig is dat dus ook niet meer zo. En ik moet ook zeggen, ik heb ontzettend veel respect voor alle artsen die toch eigenlijk met een beetje krakkemikkige middelen zoveel hebben weten te bewerkstelligen in het beter maken van kinderen. En artsen dus eigenlijk maar gevraagd wordt om te werken met medicijnen waarvan ze ook niet altijd weten wat ze doen en of het de juiste keuze en optie is. En de artsen zich nu dus ook heel erg inzetten en druk maken om dat te verbeteren. En terwijl, ja, eigenlijk is dat helemaal niet hun taak. Zij moeten gewoon de juiste tools krijgen om kinderen beter mee te kunnen maken. En dat is ook weer een reden voor ons om te zeggen, wij zetten ons hiervoor in. Omdat Ik heb liever dat een arts bezig is met het geruststellen van mijn kind en zorgen dat ze de beste behandeling krijgen en goed geopereerd worden en dat soort dingen, dan dat ze bezig moeten zijn met de medicijnen ervoor beter maken en zich afvragen of die wel doen wat ze moeten doen of niet en die onderzoeken optuigen.
Ja, en je zegt van, en daar vind ik ook gelijk in, het is niet de taak van de kinderarts. Waar zou die taak wel liggen? Ligt dat bij de overheid of bij de gezondheidsinstantie of ligt dat bij de farmaceutische industrie dat die daar verantwoordelijkheid in pakken?
Ja, allereerst natuurlijk bij de farmaceutische industrie. Alleen de vraag is, als het commercieel zo... Uiteindelijk zijn dat natuurlijk commerciële bedrijven. Ja. En als het commercieel zo niet interessant is... Daar heb ik me natuurlijk niet in verdiept en die kennis heb ik nog niet. Als het voor hun het financiële plaatje niet rond te maken is om dit individueel te testen, ja, dan zullen ze daar ook niet snel toe genegen zijn om dat te doen. En dat maakt dus eigenlijk dat ik vind dat wij nu als ouders, als artsen, als farmaceutische industrie, als overheid een keer moeten zorgen dat het echt op de kaart komt te staan en samen staan en sterk. Er met z'n allen voor gaan zorgen dat dit verandert en verbetert. Wij hebben nu ook nog niet overal de wijsheid voor in pacht. Hè. Het is nu ook gewoon aandacht vragen voor het probleem enerzijds. En wat we anderzijds doen is heel concreet onderzoeken financieren naar medicijnen die kinderen krijgen. En dat zijn nu de eerste twee focuspunten die we hebben. En we hopen dat met de tijd, door het doen van die onderzoeken en van daarmee het verbeteren en door het aandacht vragen voor het probleem, ja, dat we eigenlijk gewoon heel veel mensen weten te mobiliseren en steeds met elkaar verder komen in deze missie.
Ja, ik vind het wel mooi dat je zegt van het is eigenlijk een helpende hand aanreiken in plaats van een schuldvraag benoemen, zeg maar. Van dat de farmaceutische industrie of de overheid of een andere waakhond dat die schuldig is. Maar veel meer van ja, het moet inderdaad commercieel ook kloppen. Het moet ook zinvol zijn. En als een farmaceutische industrie zegt van ja, laat dan maar zitten, dan is het voor ons geen zin. Dan wordt het hele medicijn niet ontwikkeld, zeg maar. Dus het is wel mooi inderdaad om daarvan te zeggen van nou, daarin die helpende hand en te beginnen met meer onderzoek naar als medicijnen worden ontwikkeld van hoe het effect is op man en vrouw en volwassen en kind en daar het verschil tussen.
Ja, ja. En nou ja, we hebben allemaal in de coronatijd eigenlijk in die zin is dat voor ons best wel gunstig geweest omdat veel meer mensen nu snappen hoe het werkt dat je eigenlijk een medicijn toegediend krijgt wat misschien niet voor die specifieke ziekte of voor die specifieke doelgroep is ontwikkeld. We hebben natuurlijk allemaal in het begin van de coronatijd gezien en gehoord dat er eigenlijk geëxperimenteerd werd met medicijnen die al bestonden om te kijken wat dat deed. Nou, daar vonden we ook allemaal wat van. Eigenlijk is dat wat toch in een aantal gevallen bij kinderen ook gebeurt, want het is niet voor kinderen. Ze zijn niet voor kinderen ontwikkeld of getest op kinderen. Maar je ziet ook dat nu en met de tijd er eigenlijk heel veel onderzocht werd door gewoon bij te houden als iemand dat medicijn krijgt wat er gebeurt. Dus dan hoef je helemaal niet heel veel nieuwe dingen te doen, maar dan is het gewoon bijhouden van ja, wat gebeurt er nou eigenlijk? En dus in heel veel gevallen kan dat al best tot hele goede resultaten leiden. En dus ik denk dat als we met elkaar daarin de handen ineens slaan, ja, dat we grote stappen, heel snel thuis zal het niet zijn, maar in ieder geval sneller thuis kunnen,
ja.
kunnen bereiken.
Ja, want dat was ook mijn volgende vraag. Van, het is inderdaad van, nou, jullie zijn nu ook een campagne begonnen om het aan de ene zijde onder de aandacht te brengen, maar natuurlijk ook om geld te verzamelen, zeg maar, om het probleem op te lossen of te verminderen, het probleem te verminderen, de situatie te verbeteren.
Ja.
Wat is het plan, zeg maar, van het geld wat jullie mee ophalen? Van waar gaat dat in eerste instantie naartoe of hoe zou dat besteed worden?
Ja, dat wordt eigenlijk heel direct aan onderzoeken besteed. Dat is waar we ons nu op richten. En aan meer aandacht vragen voor het probleem. We hebben twee onderzoeken ook al lopen. Eentje naar langdurige luchtweginfecties bij kinderen. En eentje naar de... en die krijgen langdurig antibiotica. Dus die krijgen 3 maanden lang iedere dag antibiotica. En de artsen die vragen zich gewoon af, werkt dat nou eigenlijk wel? Dus dat zijn we aan het onderzoeken. En het tweede onderzoek wat we hebben lopen is naar de lange termijn effecten van... methylfenidaat, dat is eigenlijk het officiële woord van Ritalin. En dat kennen we allemaal wat beter.
Ja.
Wat kinderen krijgen met ADHD. En daar kijken ze naar lange termijn effecten op kinderhersenen. Dus wat doet dat eigenlijk met de hersenen? We zitten eigenlijk in de fase dat we een derde onderzoek aan het selecteren zijn. En in alle, zoals we dat doen, zo'n onderzoek selecteren is, dan zetten we eigenlijk een uitvraag onder alle kinderartsen in Nederland uit. Van oké, okay, je mag weer inschrijven en insturen. Dus heb jij een onderzoek waarvan jij denkt dat nodig is, stuur het in. En we hebben een medisch wetenschappelijke adviesraad samengesteld vanuit al die artsen die we dus in dat beginrondje ook hebben gesproken. En dat is best een indrukwekkend lijstje aan artsen en professoren. En die helpen ons dan eigenlijk met de selectie van het onderzoek. Dus niet alleen van oké, okay, is het daadwerkelijk, hè, even de dubbelcheck van is dit ook daadwerkelijk een nuttig onderzoek. Maar ook zit het onderzoek wel goed in elkaar en klopt het financiële plaatje wat erbij hoort. En zijn de uitkomsten die we dan er verwachten uit te krijgen, ook zinvol. En wij zijn natuurlijk als stichting zelf geen medici. Dus wij vinden het heel belangrijk dat we die medische backup eigenlijk daar toegang tot hebben.
Ja, helder inderdaad. En de onderzoeken die jullie dan steunen, dat zijn dus al bestaande onderzoeken. En dan met de extra financiering lukt het dan om het proces te versnellen of om het op een grotere schaal en meer betrouwbaarheid te geven. Van hoe moet ik dat zien? Of is dat echt een onderzoek wat gestart wordt omdat er een fonds beschikbaar aan wordt?
Ja, het zijn eigenlijk... wij selecteren steeds nieuwe onderzoeken. Dus we zeggen van tevoren heel duidelijk een onderzoek. Hè, als we een uitvraag uitzetten, dan mag een onderzoek maximaal zoveel jaar duren en maximaal zoveel geld kosten. Nou, we zijn vrij klein begonnen, dus dat was 1,5 ton en het mag maximaal kosten en maximaal 2 jaar duren. En in onderzoeksland is dat eigenlijk een klein budget en een kort tijdsbestek. We zijn nu nog klein en startend. Dus zodra wij eigenlijk meer gelden hebben, dan kunnen we dus ook het aantal onderzoeken wat we kunnen doen uitbreiden. Maar dus ook substantiëlere en grotere onderzoeken gaan opzetten. En meerdere per jaar aan artsen die onderzoek willen doen, geen gebrek. Het is gewoon gebrek aan geld eigenlijk.
Ja, en je gaf al eventjes aan van dat jullie begonnen, dat je aan de ene kant vanuit het vakgebied de kinderartsen die heel erg enthousiast waren, maar ook wel kritische noten vanuit de omgeving van, ja, zou je dit nu wel aanpakken? In het algemeen, met het werven van fondsen ook, van hoe gaat dat en wat zijn de grootste uitdagingen waar je tegenaan loopt?
Ja, nou, de afgelopen 2 jaar met corona was een hele grote uitdaging. Ja. We zien eigenlijk, nu in de afgelopen 4 maanden zien we ook een beetje als een nieuwe start. We hadden best heel veel opgeleid staan toen corona startte, zoals inderdaad een campagne. We waren met best wel wat grote donateurs in gesprek. Die voor ons een beetje de volgende fase, van start-up naar scale-up, om het maar even in business termen te zeggen, hadden kunnen financieren. En wij moeten het hebben van bijvoorbeeld gratis publiciteit. Dat ging allemaal niet door, want alle aandacht ging naar corona. Dus grotere potentiële sponsoren trokken zich terug. Nou, vervolgens zag je dat in de onderzoeken die we uitvoerden, met name de luchtweginfecties, daar ontstonden ook in de uitvoering van het onderzoek wat problemen. En zelf in onze privésituaties waren we natuurlijk allerlei ballen aan het hoog houden, waardoor er gewoon minder tijd was bij alles en iedereen om hieraan te besteden. En ik ben ook super blij dat we nu weer op volle sterkte zijn in ons bestuur. We merken dat er meer aandacht is en mensen het beter begrijpen door wat eigenlijk in de coronatijd is gebeurd. We hoeven gewoon toch iets minder uit te leggen. En dus we zien dat nu maar eventjes als een periode waarin we stil hebben gestaan en nu weer met volle kracht vooruit kunnen. En we hopen gewoon heel erg dat wij meer mensen weten te mobiliseren en die bereid zijn om ons te steunen in geld of in andere mogelijke oplossingen. Die dit probleem gewoon kunnen tackelen.
Ja, want ik hoop ook dat het ook helder is. Want het is vaak als er een ramp gebeurt, dus een natuurramp waar in één keer heel veel mensen komen te overlijden of op een andere manier geraakt worden, dat het vaak makkelijker is om geld te doneren, omdat het direct zichtbaar is wat het is. En dit is echt zo'n, bijna sluipmoordenaar, van dat het zo'n stille ramp is wat maar doorgaat eigenlijk, en dat het dan lastiger is om in één keer een som geld eigenlijk bij elkaar te krijgen. Dus ik hoop wel dat het echt helder is inderdaad, gewoon het belang van die onderzoeken en dat medicatie inderdaad goed aanslaat bij de verschillende doelgroepen.
Zonder al te veel met cijfertjes en percentages te willen praten, maar gemiddeld gesproken is gewoon de helft van de medicijnen die kinderen krijgen niet getest voor kinderen. En dat loopt alleen maar op, dat percentage, naarmate de ziektes ernstiger worden. En dat kan zelfs in sommige gevallen oplopen tot wel 80%. Ja, dus eigenlijk als je een echt ziek kind hebt, is de kans dat je heel veel medicijnen krijgt die niet specifiek voor kinderen zijn ontwikkeld, heel groot. En als we dat met ons allen realiseren, dan moeten we daar gewoon wat aan willen doen. En helemaal in een tijd waarin Facebook al weet dat je zwanger bent voordat je het zelf weet. En we niet in staat zijn om kinderen medicijnen te geven waarvan we simpelweg weten, ze doen wat ze moeten doen. En op de lange termijn heb je er geen last van. Hebben ze geen bijwerkingen. Ondervind je er geen problemen van. Ja, en dan denk ik, dat moet toch kunnen. Techniek en data en er is zoveel wat kan en mogelijk is, dat moet hiervoor ook gewoon kunnen.
Ja, mooi gezegd inderdaad. En ook echt een heel erg mooi doel. En ik heb ook begrepen dat na mei en juni zijn echt jullie campagnemaanden. Jullie zijn nu heel hard aan het werk om geld in te zamelen. Van hoe zouden mensen dat kunnen doen? Hoe zouden ze meer informatie kunnen vinden en doneren als daar interesse in is?
Ja, op onze website van Kiddy Good Pills. Maar we realiseren ons dat het wat moeilijk uitspreken is. Dus je kan ook naar www.ikwilwetenwat.nl. Want uiteindelijk komt het daarop neer. Er is gewoon nog heel veel onbekend als het gaat om medicijnen die kinderen krijgen. En niet alleen wij, maar ook de kinderen die die medicijnen slikken. Die willen gewoon weten, maar wat doet dat nou met mij?
Ja, en dus, op die website staat ook een heel duidelijk filmpje van 1 minuut, waarin het ook visueel heel goed en heel mooi in beeld is gebracht eigenlijk.
Ja, dat hebben we bewust gedaan. Want nogmaals, het is best een complex verhaal. En jouw ongeloof die jij in het begin had, die had ik zelf ook. En iedereen tegen wie wij dit zeggen, die hebben dat eigenlijk ook. En eigenlijk iedereen die heeft zoiets van, maar daar heb ik nog nooit wat van gehoord, dus het zal niet zo zijn. En daarom vind ik de term die jij net zegt van het is eigenlijk bijna een soort van stille ramp. Nee, het is niet zo dat omdat je er nog nooit wat van hebt gehoord dat het niet zo is of niet ernstig is. We moeten gewoon zorgen dat kinderen medicijnen krijgen die ze helpen op alle fronten.
Ja, heel erg goed. Ik zal ook een link in de show notes zetten. Ikwilwetenwat.nl. En waar mensen ook die video kunnen kijken en eigenlijk meer informatie kunnen vinden over het thema en over de onderzoeken en waar het geld ook aan besteed wordt.
Nou, top. Super.
Ja. Nou, hartstikke mooi. We hebben bij de opvoedshow eindig ik ook altijd met een challenge. En nou is het natuurlijk ja, heel specifiek kindermedicatie. Maar ik heb toch ook de vraag aan jou gesteld van, om te kijken van nou, wat zou je nou ouders nog mee kunnen geven om een hele korte en concrete challenge mee te geven waar ouders op kunnen letten of zouden kunnen doen?
Ja, wat ze zouden kunnen doen is altijd in ieder geval als er bijwerkingen van medicijnen vermoed worden, dat doorgeven aan het LAREP. Dat helpt al. Ook al zijn het bekende bijwerkingen, ook al zijn het bijwerkingen waarvan je denkt van ja, maar dat is al bekend en dat weten we al. Kan je het niet in geld, we hebben ook op een hele hoop andere fronten steun nodig, dus organiseer iets waarmee je geld ophaalt. Dat is ook altijd fijn. Volg ons en repost onze berichten. We moeten gewoon zorgen dat we een grote vuist met elkaar gaan maken.
Ja.
Ik daag iedereen uit om ons zo de bekendste stichting van Nederland te maken.
Kijk, ja, heel groot en mooi doel. En je zegt om berichten te delen en te liken. Wat voor berichten, op welke platforms en onder welke naam?
Ja, op Facebook onder de naam van de stichting Kiddy Good Pills. Daar.
Ja, nou hartstikke mooi. Ik hoop dat het wat duidelijker is geworden. En dat mensen, nou ja, eigenlijk net als ik, de ogen openen, het ongeloof. En dat het helpt bij de bekendmaking. En dat mensen ook inderdaad, wat je ook zegt, met de challenge in actie komen. Om de stichting naamsbekendheid te geven, om meer onderzoeken te kunnen doen, om ja, nou ja, kinderen de juiste medicatie te geven, zonder al die bijwerkingen of toekomstige effecten op de gezondheid.
Ja, ja, precies. En als er mensen zijn die vragen hebben, en via de website is er ook een contactformulier, en always, zeg maar, available. Kan altijd.
Ja. Nou, hartstikke mooi. Heel erg bedankt voor je duidelijke uitleg en voor het interview. En ik wens je heel veel succes. En, en zet hem op om de wereld te verbeteren.
Ja. Nou, dankjewel. Jij ook bedankt voor je tijd. En leuk om dit te mogen doen.
Ja, dat was hem alweer. Het interview met Valerie. De helft van de medicijnen die bij kinderen worden voorgeschreven zijn niet specifiek getest op kinderen. Deze statistiek, daar schrok ik van en was me het meest opgevallen tijdens het interview. Wat is jou het meeste bijgebleven? En vergeet ook niet om de challenge te doen en ook op Instagram te zetten. Dus nogmaals, maak een screenshot van de podcastplayer waar je mee aan het luisteren bent. Plaats deze op Instagram. Vertel welk afleveringnummer je hebt geluisterd en hoe de challenge is gegaan. Dus nogmaals, bij deze, hoe heb jij je steentje bij kunnen dragen aan de stichting? En vervolgens kun je opvoedshow taggen in je bericht en dan reageren wij hier weer op. Vraag je, heb je de opvoedshow met iemand gedeeld? Al zou het maar met één iemand zijn. Dat zou zo'n impact hebben om de opvoedshow te groeien. En ook nogmaals, vergeet die recensie niet achter te laten. Onthoud, vermijd de strijd in de opvoeding. Door anders te communiceren naar je kind en de frustratie ermee leeg te houden, kun je de strijd in de opvoeding vermijden en de gezinssituatie creëren waar je altijd van hebt gedroomd. Benieuwd hoe? Neem een kijkje op opvoedshow.nl en laat je e-mailadres achter, zodat jij de eerste bent die op de hoogte is zodra een nieuwe aflevering van de Opvoedshow online is. Dit was hem weer voor deze week. Go get them, je kunt het! Tot volgende week. Ciao!